Welkom bij De Levensreis Van. In deze inspirerende podcastserie duiken we diep in de levensreis van ondernemers die werkzaam zijn binnen het bewustzijnsverspreidingsveld. Mijn naam is Job Leek, jouw gastheer, en samen met Anita nodig ik experts uit op het gebied van fysieke, mentale en emotionele gezondheid, intieme relaties, financiën, zingeving, helingswerk en nog heel veel meer. Ontdek de verhalen achter de ondernemers, hun inspiraties en waarom zij geloven dat hun werk van onschatbare waarde is. Luister naar boeiende gesprekken waarin we leren van hun successen en uitdagingen en ontdekken hoe zij hun eigen levensreis hebben vormgegeven. Of je nu op zoek bent naar praktische tips, persoonlijke inzichten of gewoon een dosis inspiratie, deze podcastserie biedt het allemaal. Abonneer je nu en laat je meevoeren op deze boeiende reis vol wijsheid, groei en transformatie. Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken, stap voor stap. Ik kijk ernaar uit om deze reis met jou te mogen delen. Laten we snel beginnen.
Hallo lieve luisteraar en welkom bij weer een nieuwe Van Overleven naar Leven podcast. Vandaag hebben we een gast in de show, Jolenta Ram. Jolenta Ram is moderne medicijnvrouw, energetisch healer en sales coach. En je kan bij haar terecht voor diverse healings, zoals bijvoorbeeld innerlijk kind healing, voor ouderlijke healing, familie healing, hart en licht healing, diverse ceremonies en verschillende retreats. Ja, een hele inspirerende vrouw, dus ik heb heel veel zin in dit gesprek wat we met elkaar gaan voeren. En ik wens je alvast heel veel plezier met luisteren. En voordat we echt gaan beginnen met dit gesprek, hebben wij hier een heel speciaal drankje voor ontstaan. En ja, de luisteraar kan dat natuurlijk niet zien, maar misschien kun jij, Jolenta, iets meer vertellen over wat je mee hebt genomen.
Ja, natuurlijk. Ja, echt super dankbaar dat ik hier vandaag bij jullie mag zijn. Ontzettend veel zin in deze opname. En ik heb toevallig afgelopen zondag een prachtige ceremonie met cacao mogen verzorgen. Maar ik maak altijd te veel cacao, dus ik dacht, ik had nog wat staan in mijn koelkast. Ik neem dat lekker mee naar deze podcast, omdat voor mij ceremoniële cacao, dat is eigenlijk gewoon rauwe, onbewerkte cacao. Is echt een medicijn voor het hart. Dus het helpt heel erg om even uit dat hoofd wat meer in het lichaam te zakken, in het hart te zakken. En dat is gewoon heel fijn, denk ik, voor zo'n podcast. Omdat het je echt helpt om focus te vinden, even te aarden, te gronden met elkaar. Dus ik heb het meegenomen en er zit zelfs wat roos aan toegevoegd en lavendel om ook even in die verzachting te kunnen gaan.
Het ruikt heel lekker.
Ja, dus ik zou zeggen, pak hem lekker even vast tussen je handen. En voordat we cacao drinken, is het altijd heel fijn om je er ook echt even bewust mee te verbinden. Dus je pakt hem vast voor je hart. En dan staan we bewust stil bij dit moment dat we hier met elkaar zitten. En dat we deze podcast met elkaar opnemen. We zien dat we ook een bepaalde intentie hebben. En dan nodigen we moeder cacao, de spirit van cacao, uit om hier te zijn. En ons te begeleiden en ons te ondersteunen tijdens deze prachtige podcast. En als je dan zover bent, dan kun je de cacao daarna rustig gaan opdrinken. En deze hoeft natuurlijk nu niet meteen opgedronken te worden. Geniet ervan tijdens de podcast.
Dankjewel. Nou, bedankt voor deze mooie introductie en dit cadeautje dat je hebt meegebracht naar deze samenkomst.
Heel graag.
Bedankt daarvoor. Nou, dan ga ik de eerste slokje.
Ja, ik ook.
Ik ben heel benieuwd. Het ruikt echt heel lekker.
Heel lekker.
Kun jij omschrijven, Anita, wat je... Jij bent heel vaak goed in het omschrijven van wat je proeft.
Ik proef die lavendel wel, ja. Wel weer anders dan wat we in Portugal hadden. En ja, de bitterheid achter op je tong is natuurlijk heel, heel duidelijk. Van de cacao. Gewoon, ik hou heel erg van pure chocola, van echt die 85%. Maar dit is dan nog wel weer next level ervaring. Maar het is nog mooier om te ervaren wat het in je doet. Heeft dat even tijd nodig voordat je daar echt iets van kan opmerken? Of kan dat al vrij snel?
Dat verschilt heel erg per persoon. Voor iemand die al heel erg open staat, die kan natuurlijk sneller het effect van een plantmedicijn zoals cacao ervaren. Maar kijk, een cacao-ceremonie, daar zit altijd heel veel verschillende facetten bij. Het is niet alleen een cacao, we hebben ook meditaties, ja. Ademwerk en lijfmuziek. Ja. En er gebeurt heel veel wat de cacao, zeg maar, triggert bijna.
Versterkt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus om het echt te voelen, is bij mij vaak stilte en ademwerk inderdaad nodig. Ja. Dat je merkt, oh ja, maar ik voel nu wel al een pulsering in mijn eerste en tweede chakra. Dus daar voel ik wel een soort van... En dat is voor mij altijd, als ik geaard raak, dan voel ik het altijd daar van, oeh, het zakt of zo.
Ja, het is echt een aardemedicijn.
Ja.
Dus cacao die helpt heel erg om te aarden. Nou, ja. Denken we vandaag aan de ceremoniële dosis. Dus dat betekent dat er wat meer gram cacao eigenlijk in de cacao zit. Maar als je het gewoon thuis zou drinken, bijvoorbeeld voor een podcast. Of omdat je voelt, ik wil heel even aarden. Ik heb even een moment voor mezelf nodig. Ik wil liever, ik ga even naar buiten een fijne wandeling maken. Dan kan je ook een lichtere dosis maken.
Ja.
Het voordeel van deze cacao, ceremoniële cacao, is dat het onbewerkte pure cacao is. Dus er is niks verbrand, er is niks aan toegevoegd. Het is gewoon echt heel puur.
Ja.
En dat is wat het lichaam ook meteen ontvangt en opneemt.
Ja. Ja, mooi. Kan jij het?
Ja, ik merk zelf vooral direct echt veel meer focus. Dus dat mijn hoofd echt veel meer gewoon focus heeft op het gesprek.
Ja.
De personen met wie ik zit. Dus veel meer gewoon scherpte. Dat is denk ik het juiste woord. En het is een beetje, voor de mensen die het niet kennen, een soort droge, dikke chocolademelk min of meer.
Maar dan niet zoet.
Nee, niet zoet inderdaad. Maar echt een dikkere substantie.
Ja. Wat ik ook heel mooi vind is, en dat had ik toen, gaan we het later allemaal over hebben, maar met ayahuasca kon ik dat toen ook voelen, als je het vast hebt, dat je al iets voelt.
Ja.
Dat het al magisch voelt of heilig voelt.
Ja. Ja, het heeft een spirit.
Ja, ik wel. Dat. Dus,
dit is een plantmedicijn. Cacao komt van de Theobroma boom. Die boom die is honderden jaren oud. Die leeft al langer op de aarde dan dat wij hier nu als mensen zijn. Dus er zit echt een ziel in die boom.
Ja.
En dat voel je als je inderdaad je verbindt met cacao. En dat is hetzelfde als met plantmedicijn als ayahuasca.
Ja.
Dat is echt een spirit. Dus dan voel je die energie, voel je.
Ja.
Ja, mooi dat je het voelt.
Ja. Ja. En mijn hartslag omhoog.
Ja, dat heb ik ook echt.
Mooi.
Nou, ik denk dat het tijdens het gesprek
zeker rustig
van gaan genieten.
En heel even, voordat we verder gaan. Dit is toch gewoon gezond. Als men, dus we hebben natuurlijk dingen als, we gebruiken vaak koffie om ons te verscherpen, et cetera. Maar is dit onder de noemer gezond?
Ja, het is een superfood.
Ja.
Cacao is een superfood, dus zeker is het gezond. Er zit ontzettend veel vitamines in en magnesium zit erin. IJzer zit erin, dus het is heel gezond voor je lichaam.
Ja.
Alleen het is ook weer daarin in mate.
Ja,
dus
precies.
Het is niet zo van, oh, we gaan het nu elke dag drinken en heel veel gram cacao. Dat zou ik echt afraden.
Ja.
Ja, weet je, en het lichaam geeft dat ook wel weer aan. Maar cacao is heel, heel duidelijk. Voor mij bijvoorbeeld, als ik cacao drink, dan vertelt het me ook wanneer mijn lichaam uit balans is.
Oh ja.
Dus als ik dan last krijg van mijn darmen omdat ik cacao heb gedronken, dan ligt het niet aan de cacao, maar dan ligt het omdat ik daarvoor iets verkeerds heb gegeten.
Ja.
Dus cacao is heel, moeder cacao zeg ik wel, is heel duidelijk, heel eerlijk, heel oprecht. En ze vertelt je gewoon wat je nodig hebt of wat er uit balans is.
Dan, ja, mooi.
Ja.
Dat vind ik interessant, want ik doe wel eens cacao poeder door dingetjes en dan voel ik soms dat het niet fijn op mijn maag valt. Maar dat heeft misschien dan ook wel inderdaad dat het dus iets vertelt.
Ja, 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 zeker.
Ah, mooi.
Goed. Nou, laten we
beginnen
met het gesprek. Ja, bijzonder dat we dit met elkaar drinken. Dat is lang geleden dat we met elkaar een ceremonie, of wij met z'n tweeën een ceremonie hebben gedaan.
Ja, het is natuurlijk niet een echte, maar het is wel even, even het gevoel. Ja, ja, dat leuk.
Ceremoniële sfeer. In ieder
zeker, geval. Daar houden we van.
Ja, ik ga er heel goed op.
Ja.
Jolenta, kun je ons misschien en de luisteraars meenemen in, je doet nu dit prachtige werk, maar waar stond je 5 jaar geleden of 10 jaar geleden? Waar was je toen in jouw reis? Was je al met deze thema's bezig of echt totaal niet? Kun je ons eens meenemen in waar stond je toen, hoe stond je toen in het leven en hoe keek je het leven aan?
Wauw, nou ik was echt een heel ander mens. En het is heel grappig dat ik eigenlijk vanochtend nog kreeg ik een foto van mijn moeder doorgestuurd op WhatsApp met een foto van mij van 6 jaar geleden waarin ik veel korter haar had en met een groot glas wijn voor me. Inmiddels drink ik eigenlijk helemaal geen alcohol meer en dat is ook een heel natuurlijk proces voor mij geweest. Maar ja, 10 jaar geleden, toen was ik 27, dus toen woonde ik nog in Amsterdam. En toen had ik nog een relatie ook daar en dan ging ik heel veel naar feestjes. Ik hield ervan om naar leuke feestjes te gaan. Ja, dat ging dan ook best wel los. Dus ik heb echt gewoon heel erg genoten van mijn studententijd in Amsterdam. Ik dronk ook gewoon alcohol. ik moet ook wel zeggen dat ik jaren daarvoor, toen ik nog jonger was, tot mijn 18e altijd op redelijk niveau geschaatst heb.
Oh, okay.
Dus ik was heel sportief. Ik was echt heel fanatiek ook. Ik heb veel wedstrijden geschaatst. Dus dat was een fase voor mij in mijn leven dat ik eigenlijk heel serieus was. En dus niet zoveel op stap ging en niet meeging met vriendinnen naar leuke feestjes. Want ik was gewoon dedicated. Ik ging op aan het sporten, wedstrijden schaatsen. Toen ik naar Amsterdam verhuisde, toen veranderde de boel een beetje. Want toen ging er een enorme andere wereld voor mij open. En toen dacht ik ineens, oh wow, er is nog meer. En ik had die tijd ook echt niet willen missen. Ja, wat meer richting mijn 28e, dat is 9 jaar geleden. Toen ben ik naar Bali, denk ik, gegaan. Volgens mij was dat rond mijn 28e. En toen heb ik daar een prachtige reis gemaakt. En dat opende mij zo erg weer in verbinding naar de natuur toe. En ik ben altijd wel een natuurmeisje geweest. Altijd wel heel erg verbonden gevoeld met de natuur en ook met de sterren. En altijd wel gevoeld dat er meer was. Maar studententijd, dat is toch een fase dat je een beetje uit verbinding gaat met dat. Je gaat mee in de rat race van het leven. En je doet wat iedereen doet. Je studeert, je zoekt een baan. Je studeert af, je zoekt weer een baan en je vergeet jezelf een beetje eigenlijk. En je doet ook een beetje wat de maatschappij van je verwacht. Dus ik denk dat dat ook voor mij het geval was. Ja, en toen op een bepaald moment, ik weet even niet meer precies wanneer dat nou is geweest, maar toen in Bali ben ik eigenlijk meer in contact gekomen met yoga. En daarna heb ik ook een opleiding gedaan om yogadocent te worden. En dat was voor mij wel een beginpunt om weer meer te verbinden met spiritualiteit en bewustwording en de ziel en alle Indische weetjes, zeg maar, die je weer vanuit yoga dan leert. En toen openden er steeds meer laagjes in mij dat ik dacht van, hé, er is echt veel meer.
Ja.
Dus mijn yogaopleiding die is daar heel belangrijk in geweest. En ik denk dat ik in 2018, dus dat is nu 5 jaar geleden, inderdaad. Toen heb ik mijn allereerste ayahuasca-ceremonie gemaakt. Echt vanuit nieuwsgierigheid. Want mijn vader is overleden toen ik 11 was. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Zowel daarvoor als daarna. En toen ik naar mijn eerste ayahuasca-ceremonie ging, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus ik dacht echt van, ik ben gewoon benieuwd. Ik wil dit gewoon een keer meegemaakt hebben. Zo'n soort bucketlist dingetje. Het
was niet heel erg een roeping. Want je hoort heel veel mensen de roeping, maar
nee, het was wel een roeping, moet ik zeggen. Want het is inderdaad wel zo met plantmedicijnen. Vooral met ayahuasca vind ik dat heel sterk.
Ja.
Ik heb dat eigenlijk met alle plantmedicijnen wel. Dat ze op een gegeven moment steeds vaker op je pad komen.
Ja,
dus je ziet het voorbij komen, je hoort het voorbij komen. En dan heeft die het ineens gedaan, heeft die het ineens gedaan. Dus dat komt meer en meer. En voor mij zijn dat allemaal tekens om te voelen van, hey, daar mag ik misschien eens naar gaan luisteren.
Mm-hmm.
En ik ben dan wel altijd een beetje impulsief geweest. Dat ik denk, nou, dan ga ik dat gewoon doen. Ik heb dan niet zoveel angst. Dus ik denk, ik ga dat gewoon doen. Ja. Dus ik ging naar die ceremonie toe. En
dat was ook je eerste ervaring met plantmedicijnen? Dat was gelijk een soort van
ik ging meteen vol. Dat is een van de sterkste plantmedicijnen op de wereld, inderdaad. En dat was meteen full on. En na die ceremonie moet ik zeggen, dat is meteen, dit doe ik nooit weer, dacht ik toen. Maar erop terugkijkend was het echt een van de mooiste ervaringen van mijn leven. Maar wel heel diep en heel sterk en heel krachtig. En dat is wel echt een game changer geweest. Mm. Dat heeft voor mij enorm veel geactiveerd. Dat werd een hele bijzondere reis met mijn vader. Die overleden is dus. En in die hele reis nam hij mij op een gegeven moment echt mee aan de hand. En liet hij me helemaal weer teruggaan naar het verleden. En kreeg ik allemaal herinneringen terug die zo diep weggestopt waren in mijn onderbewustzijn. Die ik me gewoon echt niet meer herinnerde. En dat liet hij mij weer helemaal herbeleven en zien. En hoe puur je dan weer zo diep in je bewustzijn, je eigen bewustzijn kan wegzakken. En dat je dus letterlijk gewoon weer zijn aanraking kan voelen. En hem ruikt.
Ja.
En alles is zo levensecht dan weer. En het is gewoon iets wat we vergeten. Maar het zit er gewoon nog steeds. Die herinnering zit nog steeds heel diep in ons. En moeder Ayahuasca, de spirit van moeder Ayahuasca, die nam mij dus ook heel erg mee in die reis om dat weer te herbeleven. Maar ook de pijn die daar omheen zat. En eigenlijk in die reis kwam ik er heel erg achter dat het verlies van mijn vader, waarvan ik dacht dat ik daar wel oké mee was, dat ik dat wel een plek had gegeven, kwam ik er in die reis achter dat er eigenlijk nog zo'n diepe pijn in mijn hart zat, dat ik mijn vader op mijn 11e verloren had. Eigenlijk de man van wie ik het meeste hield.
Wow.
En dat een enorme invloed had gehad tot dan toe op al mijn relaties. Ja. Tot mannen, tot vrouwen, vriendinnen. Ja. En dat, nou, daar had ik me echt geen besef in, dat dat echt zo was.
Allemaal in het onderbewustzijn, iets wat jou dus continu aanstuurde in, in je uitingen.
Ja. Wat ik was echt op zoek naar liefde buiten mezelf.
Ja.
En ik was zo bang om die liefde weer kwijt te raken.
Ja.
Want ik was al een keer de grootste liefde van mijn leven kwijtgeraakt.
Oh, ja.
Dus ik hield mensen altijd heel dicht bij mij. Ja. Bijna in een soort energetische ketting had ik om ze heen gegooid.
Ja.
De angst om ze kwijt te raken. En wat gebeurde er in mijn leven? Precies dat. Ja. Raakte precies de mensen van wie ik hield, raakte ik kwijt. Ja.
Omdat het elke keer weer geheeld mocht worden, blijkbaar.
Ja. En dat weet ik nu.
Ja.
Op dat moment was dat heel pijnlijk.
Ja.
En nu heb ik dat besef, omdat ik heel veel innerlijk werk heb gedaan. En ik weet nu dat we moeten dat soort dingen meemaken in ons leven, om elke keer die wond weer te openen. Om nog dieper te kunnen helen.
Omdat de wond nog niet heel is.
Exact. Dus moeder Ayahuasca heeft daarin enorm veel bij mij geopend. En daarna is alles in een enorme stroomversnelling gegaan.
Wauw.
Ja.
En nog heel even terug naar die ervaring. Kon je, zeg maar, je ervaarde heel veel pijn ook. Dus het was een hele bijzondere reis, maar ook pijnlijke reis. En hoe uitte zich dat? Was dat een fysieke pijn? Kon je dat daadwerkelijk op een plek in je lichaam voelen? Of was het vooral heel veel huilen? Weet je, dat weet je vast nog wel.
Ja, dat weet ik zeker. Dus het is als de dag van gisteren nog. Wat ik eigenlijk daarin herbeleefd is eigenlijk de pijn en het verdriet wat ik voelde toen ik jonger was.
Okay.
Dus mijn lichaam die ging op een bepaalde manier bijvoorbeeld bewegen. Bijvoorbeeld shaken. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik als kind deed als ik dan in bed lag en ik voelde zoveel verdriet. Dan wiegde ik mezelf letterlijk in slaap door een beetje te shaken en te huilen. En dat is letterlijk wat mijn lichaam weer ging doen.
Oh, wow.
Dus op die manier herbeleefde ik dat trauma en dat verdriet en die pijn. En kon ik dat op dat moment weer omarmen met liefde.
Ja.
En daar helpt dan zo'n plantmedicijn. En de spirit van de medicijn helpt daar dus ook enorm bij.
Ja.
Maar inderdaad ook, ook gewoon weer dat verdriet. Gewoon dat gemis dat je... Ja, op een bepaald moment stond mijn vader letterlijk weer naast me. En kon ik zijn hand weer vastpakken en konden we elkaar omarmen en aankijken. En kon ik hem weer voelen. En dat toen, ik weet even niet meer precies hoe oud ik was. Ik was toen 32, volgens mij 31. Moet je nagaan, toen ik op mijn 11e mijn vader verloor. En al die jaren daarna, ik heb hem altijd wel een soort van gevoeld en geweten dat hij er was. Er waren ook wel momenten dat ik hem ineens even zag of zo. Maar je denkt ergens soms ook dat je het je verbeeldt.
Ja.
Dus je doet daar verder niks mee. En toen in die ceremonie kon ik hem ineens weer helemaal ervaren. En kon hij tegen me praten. En nam hij mij letterlijk echt aan de hand. Ja, dat is zo'n bizarre ervaring ook.
Ja.
Maar dat heeft bij mij ook het hele portaal geopend. En het besef, er is zoveel meer.
Ja.
En ook geloven van ze zijn er nog steeds.
Ja, je hebt het letterlijk gezien en gevoeld.
Ja.
Dus het is een soort bewijs. fysiek bewijs eigenlijk. Ja.
En dat is vaak wat het is inderdaad. Dat als je het echt... Dus anders blijft het een soort concept in je hoofd van... Misschien is het zo.
Ja, of ik voel
als je
het ergens.
Hebt gezien en hebt gevoeld. En dat herken ik zelf ook met mijn ayahuasca ervaring. Dan twijfel je er niet meer over. Dan is het gewoon... Dan weet je dat het echt is.
Ja, en ergens heeft dan daarvoor ook altijd de mening van de anderen er nog toe gedaan of zo. Hè? Dus dan had ik soms wel eens bijvoorbeeld dat ik dan mijn vader ineens zag zitten naast een vriend van hem of zo. Dat ik ineens zijn spirit zag en dat ik dacht, nou ja, dit zie ik nu. En ik geloofde er zelf ook wel in, maar ik besprak het niet met mensen. Nee. Want
Wat vinden de anderen ervan
en kunnen ze het ook wel begrijpen of geloven ze je wel? Ja. Dus je houdt dat dan bij jezelf.
Ja.
Maar nu met deze ervaring en inmiddels ben ik heel veel ervaringen verder op dit gebied, weet ik gewoon dat ze er zijn en is er geen enkel wantrouwen meer of ongeloof, geen twijfel dat het iets in mij is wat niet klopt. Ik weet gewoon dat het er is. En ik weet ook dat iedereen daar zijn eigen reis in te maken heeft in het besef en het geloof.
Ja.
Ja, dat is mooi. Ik denk inderdaad, zo voelt het voor mij ook heel erg, dat dan hoef je niet meer mensen over te halen. Dus ik kan het voor mij er wel eens voelen van, hey, ik moet, laat maar zeggen, mensen bewijzen dat het echt is.
Jouw waarheid.
Ja, mijn waarheid. Ja. Maar dan voel je die noodzaak misschien niet meer, omdat je het gewoon weet.
Ja, ergens is dat ook soms weer een verlangen om iets in onszelf te helen. Hè? Dat we bevestiging van anderen nodig hebben. Ja, dat is ook heel menselijk en heel, heel normaal dat het ontstaat.
Ja. Ja.
Mooi, dus die reis was de soort van, als je terugkijkt, wel het echte begin van waar je nu staat misschien. Er was al een aanloop, maar dat was dan wel een, of in ieder geval een versneller van...
Het opende een enorm portaal, zeg ik wel, in mezelf, waardoor ik eigenlijk als ziel nog meer open ging staan voor wie ik in werkelijkheid ben, maar ook wat de wereld hier werkelijk is.
Ja.
De echte trigger, de grootste trigger was denk ik het overlijden van mijn vader.
Dat
is natuurlijk een enorm onderdeel geweest van mijn leven.
Ja.
En inmiddels weet ik ook dat mijn vader, en dat is niet altijd nog makkelijk om te zeggen, maar ik heb het gevoel daarin dat mijn vader is overleden, omdat hij aan de andere kant een andere taak heeft te doen. En een van die taken is mij begeleiden in mijn pad, zodat ik mijn werk hier kan doen.
Wauw, ik krijg helemaal kippenvel.
Ja. Dat maakt, dat verzacht wel de omstandigheden rondom zijn overlijden.
Snap ik.
En natuurlijk zou ik er alles aan willen doen dat hij hier nog fysiek kan zijn.
Ja.
Mijn zusje bijvoorbeeld heeft 2 prachtige kleine kindjes en dat hij dat niet fysiek kan meemaken, dat is natuurlijk ergens heel pijnlijk.
Ja.
Maar dat ik hem zo mag voelen nog steeds bij me. En dat ik weet dat we op een bepaald niveau heel erg samenwerken nu. Dat is heel
magisch. Ik kan me voorstellen. Ja. Mooi hoor. Jeetje.
Ja, maar ik herken ook wel zelf veel ervan. Mijn vader is ook overleden toen ik was wel een stukje ouder, maar ik was dan 23. Maar dat heeft mijn leven ook voor een groot deel veranderd. In ieder geval ben ik vanaf die leeftijd echt al mijn volwassen leven ingestapt. Zo heb ik het zelf ervaren, dat het een versneller is om volwassen te worden. En het raakt me heel erg wat je zegt, dat je die verbinding nog zo voelt. En dat is iets wat ik zelf soms kwijt ben. En ook laatst, tenminste, ik dacht, ik heb het helemaal verwerkt en een plekje gegeven. Maar het kwam, denk ik, een paar maanden geleden, toen had ik het ook tegen jou gezegd. Onmogelijk, maar is dat wel echt zo? Dus heb ik het al een plekje gegeven, of heb ik het bedacht dat ik het een plekje heb gegeven? Maar ja, het is mooi dat je die verbinding met je vader zo voelt.
Het is bizar hoe onverwerkt verdriet en trauma energetisch gewoon nog steeds in ons is.
Mm-hmm.
En daarnaast, het is niet voor iedereen het pad en de bedoeling dat we daarin duiken en dat we dat gaan helen. Sommige zielen die zijn gewoon hier om het leven te leven en om kinderen te krijgen en de kinderen op te voeden. Hè, dat kan ook je reis zijn. Ja. Maar ik denk, zodra jij voelt dat er dingen zijn waar je tegenaan blijft lopen in jezelf, of je voelt dat er bepaalde gedragspatronen zijn die terug blijven komen, of belemmerende overtuigingen, noem ik dat ook wel, of negatieve overtuigingen. Mm-hmm. Waarin je bijvoorbeeld tegen jezelf blijft zeggen, ik heb liefde nodig van een ander om me compleet te voelen. Yeah. Yeah. Of ik heb bevestiging nodig van de ander om te weten dat ik het goed doe.
Yeah.
Dus dat soort bevestigingen, dat is vaak gerelateerd aan onverwerkt trauma.
Ja.
En ik ben ooit een keer bij een energetische dag van Juno Burger geweest. Oh. En dat was heel mooi.
Zo interessant, hè?
Ja, en ik weet nog dat Juno toen zei van, hij houdt niet zo van het woord trauma. En dat snap ik. Ik gebruik het woord trauma omdat dat voor veel mensen te begrijpen is. Ja. Maar hij zei toen ook wel heel mooi, uiteindelijk is het gewoon energie.
En
het is een energetische herinnering die in ons bewustzijn leeft. En dat is energie en dat kunnen we transformeren.
Ja.
Dus het is een traumatische ervaring. En die ervaring is energie en die kunnen we gaan buigen.
Ja.
Als we er bewustzijn naartoe brengen.
Ja. En als we het aan durven en willen gaan, dat is natuurlijk ook... Ik denk ook dat er veel mensen zijn die vinden het te spannend en te eng, of het komt te dichtbij, of het is nog niet de tijd om dat aan te gaan.
En zelfs die angst is vaak al heel onbewust ook.
Ja, ja.
Want als wij als kind iets mee hebben gemaakt, dan ons volwassen zelf, die heeft geen idee dat het innerlijk kind iets afsluit.
Ja.
Want het innerlijk kind, die heeft iets in een bepaalde box gestopt. Ja. Want die vond dat gewoon zo spannend en zo eng. Die wil daar niet meer naartoe, want dat was te pijnlijk. Dus als wij als kind iets hebben meegemaakt in ons leven, dan stoppen we dat weg. Omdat die wond is zo groot en zo pijnlijk. Dat is gewoon, daar willen we niet meer naartoe. Maar dan dat kind in ons, die vraagt eigenlijk nog steeds om aandacht. Ja. Want die wil eigenlijk gewoon heel graag vastgehouden worden. Ja. En die wil gewoon heel graag liefde ontvangen. Ja. En de enige die dat kan doen, dat zijn we zelf.
Ja, ja. Ja, en hoe kun je, stel dat iemand zegt, hey, ik herken dit heel erg, wat kun je dan doen om daarmee aan de slag te gaan of de verdieping in te gaan of dat innerlijke kind weer te vinden of te troosten?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. En ik zie veel mensen bij mij, zowel voor energetische healingen als voor de ceremonies met plantmedicijnen. En daarin ontmoet ik ook heel veel mensen die al heel veel geprobeerd hebben.
Mm-hmm.
Nou, misschien mensen die dit nu, de luisteraars die dit nu luisteren en die denken van, oh, ik herken me hierin of ik voel dat daar wat zit voor mij. Die hebben misschien nog niks geprobeerd. Ja, dan is het, ga op zoek naar iets wat resoneert. Iets waarvan je merkt dat je hart daarvan aangaat of je lichtje daarvan aangaat. Of dat je een bepaald gevoel hebt in je buik dat je denkt, hey, ik weet niet, ik hoor hier nu iets dat spreekt me aan. Maar ik ontmoet dus ook heel veel mensen die dus al jarenlang het een en ander geprobeerd hebben. Therapie, gesprekken met een psycholoog, antidepressiva.
Ja.
Die hebben heel veel geprobeerd. En we hebben de reguliere zorg absoluut nodig. Maar wat er gebeurt vaak in reguliere zorg is dat we heel erg in het cognitieve stuk blijven. Dus heel erg in het mentale stuk. En mensen hebben heel vaak dan heel veel gesprekken.
Yeah.
Over wat er gebeurd
is.
Maar de wond zit energetisch in het bewustzijn veel dieper.
Yeah.
Dus je komt niet. En vaak rondom trauma hebben we er zo'n muur omheen gemetseld. Dat we daar gewoon niet vanuit het brein bij komen.
Dat is gewoon echt het onderbewustzijn.
Echt het onderbewustzijn.
Dat is natuurlijk ook 95% van wat ons eigenlijk dagelijks aanstuurt. Yeah. Is het onderbewustzijn.
Yeah.
Maar het bewustzijn. Naar mijn idee is de reguliere zorg vooral gericht op die 5% bewustzijn.
Yeah, yeah.
Op, zoals bijvoorbeeld, als je met een psycholoog aan de slag gaat, dan krijg je misschien tips als ga positieve affirmaties doen of ga omdenken. Nou, het zijn allemaal goede dingen, maar het pakt niet de kern aan, naar mijn idee, van wat er dan aan het probleem is. Dus het is meer een pleistertje dan dat je diep gaat helen.
Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, we willen naar de wortel gaan van de pijn.
Ja.
En wat we vanuit de reguliere zorg wat er veel gebeurt, is dat we de bloem boven de grond water geven, maar dat we niet letterlijk naar de wortel gaan onder de grond.
Ja.
En we willen echt naar de wortel gaan.
Ja.
En die wortel zit ongekend diep. En ja, dan hebben we ook nog eens het verhaal dat onze eigen ervaring in het jeugd. En het kan van alles zijn. Het kan iets zijn wat je in je eigen opvoeding hebt meegemaakt. Emotioneel afwezige ouders. Het kan zijn misbruik. Het kan zijn verslavingen binnen het gezin. Vader die bijvoorbeeld verslaafd was. Mishandeling. Zowel geestelijk als fysiek. Pesten op school.
Ja, want ik wou zeggen, kan het ook kleiner zijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik weet dat ik als kind ik sliep heel slecht en ik huilde heel veel 's nachts. En op een gegeven moment hadden mijn ouders het advies gekregen van laten huilen. Gewoon uren achter elkaar huilen en dan gaat het vanzelf over. En dat was een aantal nachten achter elkaar dat mijn moeder me moest laten huilen. Ze wisten zich ook geen raad meer. Dus vanuit alles wat ze al geprobeerd had, dacht ze, oké, dan maar dit. En in mijn ayahuasca-reis kreeg ik dat beeld dus weer. En het verdriet van, er wordt niet voor mij gezorgd. Ik moet het alleen doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk maar iets, een soort van klein. Dat hebben misschien wel heel veel kindertjes meegemaakt.
Ja.
Maar toch heb ik het gevoel dat me als grotere volwassen vrouw wel heel erg heeft gevormd.
Ja.
Maar dat is helemaal dus niet eens mishandeling. Mijn ouders waren hartstikke liefdevol en gewoon alles gedaan wat ze konden. Toch denk ik dat dat ook al iets kan doen. Klopt dat?
Ja, nee, absoluut. Dat kan zeker. Het kan ook gewoon zijn dat je opgegroeid bent in een heel groot gezin. Mm-hmm. Letterlijk. Met heel veel broertjes en zusjes.
Ja.
En dat je daardoor gewoon niet heel veel aandacht kreeg van je ouders. Omdat dat letterlijk niet kon. De ouders moesten allebei werken. Dus het kan zeker ook klein zijn. Maar ergens dus dan ook groot.
Ja.
En als ik jouw verhaal dan nu zo hoor, dan denk ik ook meteen, wat ik dus bijvoorbeeld ook soms zie, is dat we ook al een traumatische ervaring kunnen ervaren wanneer we in de buik van de moeder zitten. Mm-hmm. Ja, doordat de moeder bijvoorbeeld een ander heeft meegemaakt terwijl ze zwanger is. Een kindje die krijgt meteen vanaf moment 1.
Ja.
Het zieltje krijgt al alles mee wat de moeder meemaakt. Maar het kan ook heel goed zijn dat dat dus ook alweer verbonden is aan vorige levens. Dus dat het echt een verhaal is van je ziel.
Ja.
En wat we dus heel vaak denken is van, hey, ik heb dat trauma nou toch echt wel aangekeken van dit leven. Ja. Maar dan vergeten we soms of beseffen het niet eens. Hè? Want dit is ook natuurlijk gewoon informatie wat heel veel mensen ook niet begrijpen of nog niet weten. En daarom ben ik heel blij dat ik hier vandaag mag zitten. Is dat dat trauma en het verhaal van onze ziel ook verbonden kan zijn aan het trauma van onze ouders. Ja. En ook weer verbonden kan zijn aan het trauma van onze ziel van vorige levens.
Ja.
Dus het stukje van onveilig voelen, niet gehoord worden, niet gezien voelen. Dat is ook iets vooral voor vrouwen. En ook mannen trouwens. Wat we ook al vele levens met ons meedragen.
Ja. Nou, nu je dat zegt. Ik weet dat mijn moeder heeft zo'nzelfde soort ervaring gehad met haar moeder. Maar dan extremer. Want na een jaar was het volgende kindje er. Dus zij werd inderdaad. En er waren 4 kinderen. En mijn moeder heeft echt het gevoel gehad als oudste. Die heeft het echt alleen moeten doen voor haar gevoel, emotioneel gezien. Dus dat zit dan inderdaad, ik kan dat terugherleiden. En ik denk, mijn oma was ook weer. Dus in die vrouwenlijn zit dan waarschijnlijk al een wond van niet gezien zijn of niet gehoord worden.
Exact. En wat er vaak gebeurt is, zeker met de generaties van onze, nou wij en onze moeders en oma's.
Ja.
Is dat op het moment dat een kindje dus letterlijk al in de buik zit, dat hij dus al het trauma en de pijn van de moeder voelt. En dat hij dus dat ook al over kan nemen.
Ja.
En dan nemen we dus letterlijk de energie over van de moeder. Omdat de moeder niet in staat is om het in dit leven te helen.
Ja.
Is het dan soms aan ons de taak om dat te gaan doen.
Ja.
En daarom, ik zie de laatste tijd heel veel vrouwen en moeders. En die zeggen, ik wil nu dit helen. Want ik wil niet dit overdragen aan mijn kind.
Ja.
Dit is echt aan mij om te doen. En dat vind ik zo prachtig dat vrouwen nu echt in die kracht stappen en zeggen, nee, dit het houdt op bij mij.
Ja, laat mij dit voelen, laat mij dit doen. Ja,
inderdaad. Ik hoorde dat ook veel terug, of ik hoorde het ook veel terug. Ook bij mannen die zeggen, die hebben natuurlijk ook hun eigen trauma's dan misschien in de mannenlijn.
Ja, zeker.
Maar heel veel mensen die zijn zich wel bewust, of die zijn er wel mee bezig van, hey, ik ervaar dingen. Ik wil dat het bij mij stopt, dat ik niet door hoef te geven aan mijn kinderen.
Ja. Dus Jij weet dat ook?
Ja, ik heb dat inderdaad ook. En ik weet wel ook dat Jan Geurts, die ken je waarschijnlijk ook wel.
Yeah.
Ik heb een jaaropleiding bij hem gedaan en hij is ook. Een kind heeft ook zijn, hoe noemde hij dat nou? Karmisch huiswerk. Dus een kind bouwt ook iets op wat hij dan op latere leeftijd weer mag. Ja, mee om mag gaan of mag transformeren. Hoe kijk jij ernaar? Dus is het een soort van erg dat die dingen gebeuren? Of is het ook de bedoeling om dan op een latere leeftijd weer daarmee aan de slag te gaan?
Ik denk dat sowieso alles de bedoeling is.
Okay.
Ja, want ergens is ons leven echt al voor, ik denk, 90% uitgestippeld. Ja. En hebben we ergens ook nog een beetje vrije keuze om dat nog een beetje om te bouwen.
Oh, interessant,
dus dat absoluut. Alleen, we zijn nu wel in een tijd aangekomen op aarde waarin steeds meer mensen aan het ontwaken zijn en dus aan het helen zijn. En ik denk zeker nu onze generatie, die maakt nu een hele bewuste keuze. En dan zeg ik de generatie nu tussen de 30 en de 40.
Ja.
Ja.
En die maakt nu echt een hele bewuste keuze om te zeggen, ik wil anders. En ik ga voor mezelf helen. Zodat onze kinderen dat niet meer hoeven te doen. En natuurlijk zullen onze kinderen ook hun eigen verhaal hebben. Alleen de nieuwe generatie kinderen van nu, dus dan bedoel ik echt nu de kindjes, nu tot 10 jaar, denk ik.
Ja.
Dat zijn wel echt nieuwe lichtbrengertjes.
Ja,
en dat merk je ook. Die hebben een hele andere energie. Die staan veel meer open al. Mm-hmm. Die staan veel meer al in verbinding.
Ja.
En dat is ook een hele bewuste keuze geweest vanuit de bron, zeg ik dat. Dus vanuit waar we vandaan komen. Omdat de aarde dat op dit moment nodig heeft.
Ja.
En de aarde heeft, heeft zwaar weer, zeg maar. Ja. Of verkeerd in een zware staat. Dus als we hier op deze planeet willen blijven leven, dan hebben we het echt oprecht nodig om die verandering te maken.
Ja.
En dat begint echt nu bij ons.
Ja.
Ik zie dat ook heel veel terug. Ik heb 11 jaar in het onderwijs gewerkt en dan zie je al die kindjes hier natuurlijk al die groepen doorlopen. En dan denk ik, oh, al die gevoelige, hoogsensitieve kindjes.
Die eigenlijk helemaal niet in dat systeem
passen. Nou ja, maar wat ik wil zeggen, ik vind het ook heel mooi om dat dan te zien dat voor mijn gevoel dat steeds meer wordt. Dus dan denk ik, zijn over 10 jaar, over 20 jaar, zijn zij de toekomst, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat maakt me dan ook wel enthousiast. Ja. Ik denk al wat mooi.
Ja, als wij dat als ouders in goede banen kunnen leiden. Want er is ook wel, voor zoals ik het zie dan... Nou, ik zie het aan Wolf hoe open die is, onze zoon. En hoeveel die ook daarin van mij heeft van de sensitiviteit. Dus dat ik ergens denk, oké, heel mooi, want het is echt een gave. En het leven zoals het hier nu gaat, past eigenlijk niet bij de behoeftes van zo'n ziel.
Ja.
Naar mijn idee.
Ja.
Dus dat is wel een... Vinden wij in ieder geval echt een zoektocht van hoe kun je dan je kindje opvoeden dat het, ja, zeg maar, niet overspoeld raakt door vergiftigdheid of door de shit van hoe het leven nu is. Want ze staan zo open.
Ja, ja, dat lijkt mij ook een enorme uitdaging als ouder. Ik ben dan zelf nog geen moeder, maar dit is bijvoorbeeld wel een van de redenen geweest om na te denken over, wil ik überhaupt moeder worden?
Ja, snap
wil ik.
Ik
een kind op deze wereld zetten waarin het inderdaad zo'n volgens de regeltjes moet binnen zo'n bepaald systeem.
Ja.
En ik denk dat ik het volledig met je eens ben dat de systemen en de scholen nog niet klaar zijn voor deze transitie waar we in zitten.
Exact.
Maar wat ik wel zie is dat doordat onze generatie ouders steeds meer aan het ontwaken is en het veranderen is dat daar dus ook wel actie op ondernomen wordt.
Ja.
En ik wil met mijn hart, zeg maar, echt ouders aanroepen van wees die verandering ook voor je kinderen.
Ja.
En kom samen, zoek elkaar op en kijk daarin wat je kan doen om die kinderen inderdaad die veiligheid en die bedding te bieden. En er zijn gelukkig steeds meer groene scholen en daar zit wel ontwikkeling in. Maar alles is ook een transitie.
Ja.
En toevallig las ik het vanochtend nog ergens. De aarde verkeert ook zo nu en alweer in een soort van destructie. Dus al van, ik weet niet of ik het goed zeg, maar we moeten soms ook even door dat zware onweer heen.
Ja.
Om weer bomen te kunnen planten
en
weer naar dat licht te kunnen groeien.
Ja, en dus door de chaos heen.
Door de chaos
heen. Ja. 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 Ja, volgens mij, ik weet niet of ik het hoorde of las, maar dat we op het meest chaotische moment zijn in de hele evolutie. Of in ieder geval weer dat altijd in, volgens mij, een periode van 25.000 jaar gaat in een soort uutjes. En dat je dan dus een moment hebt dat iedereen wel meer dicht bij zichzelf is. En dan op een gegeven moment het vers verwijderd is van zichzelf. En dus ook van de natuur. En de natuur die dat dus ook is. Want wij zijn natuurlijk de natuur, dat heeft allemaal invloed op elkaar. En dat er dan altijd ook weer die lijn omhoog komt van we komen weer dichter naar de kern toe. En naar wat er wel de bedoeling is. Of gewoon weer de rust eigenlijk.
Ja.
Maar dat we nu op het verst, er het meest ver vanaf zijn. En dat dit dus ook het moment is dat heel veel mensen depressies ervaren. Burn-outs, somberheid. Gewoon eigenlijk zichzelf kwijt zijn, denk ik.
Ja. Ja, en ik denk dat er altijd al wel is geweest. Mm-hmm. Hè? Dus dat... dat is denk ik altijd al geweest. Kijk, COVID. ik heb nog steeds een raar woord om het uit te spreken. Maar dat is natuurlijk ook... Het is ook nodig geweest.
Ja.
Jeetje, er zijn zoveel mensen erna wakker geworden. En gedacht van, dit is niet normaal.
Ja.
En dan moet dat anders. En ik wil hier niet in meegaan. Dus dat is ook gewoon een manier om mensen wakker te maken.
Ja.
Ja.
En ik denk dat het is soms niet makkelijk om te zeggen, maar ook de oorlogen die op dit moment plaatsvinden op de wereld en dat donker. En dat is ook allemaal onderdeel van de ontwaking van de wereld. En om meer en meer mensen wakker te schudden van, het moet anders.
Mm-hmm.
En we kunnen niet meer er naar kijken en niks doen.
Nee, precies.
Het begint echt bij onszelf.
Ja.
En ik kan niet daar naartoe gaan en daar helpen.
Nee.
Maar ik kan wel hier mijn werk doen.
Ja.
En ik kan wel hier de verandering zijn.
Ja. Ja,
dus mooi. Dat absoluut, dat hoort er allemaal bij.
Ja. Misschien is het wel mooi om nog wat dieper op plantmedicijnen.
Dat dacht ik inderdaad ook, laten we even een brugje maken.
Dit is iets wat ons heel erg interesseert, maar wij hebben allebei pas één ervaring met, in ieder geval met ayahuasca, want cacao is dit eigenlijk de tweede ervaring.
Ja, rapé.
Ja. Oh, HP is het
officieel? HP is het officieel.
Ja, dus wij zeggen vaak rapé, maar het is volgens mij HP.
Ja, oké. Maar welke plantmedicijnen, want jij geeft ceremonies, geef jij in alle plantmedicijnen ook ceremonies?
En als je daar benieuwd naar bent, luister dan zeker over 2 weken het tweede deel van deze opname. Hij was namelijk iets langer, dus we hebben samen besloten om hem in 2 stukken te hakken. Over 2 weken gaat het gesprek over onder andere het werk met plantmedicijnen en dat dat niet zomaar iets is
wat iedereen kan gaan doen, want dat kan ook heel erg misgaan. Hoe Jolenta haar roeping tot het werk met plantmedicijnen heeft gevonden en hoe en waar ze haar ervaring op heeft gedaan. Wanneer je beter niet een ayahuasca-ceremonie kunt ondergaan. Ook wat Jolenta tijdens haar verschillende energetische healings die ze aanbiedt doet en wat je daarvan kunt verwachten. Het collectieve trauma die ze op dit moment veel terugziet. De dans tussen de vrouwelijke energie en mannelijke energie. En nog heel veel meer. Dus ik zou zeggen, heb je genoten van deze aflevering? Luister dan zeker over 2 weken het tweede deel. En ben je daarnaast benieuwd en nieuwsgierig naar de Coming Home avonden die Anita en ik aanbieden? Neem dan even een kijkje op onze website. Onder het kopje Coming Home. Elke eerste dinsdag van de maand organiseren we weer een hele fijne avond waar je echt dat gevoel van thuiskomen bij jezelf en in jezelf kunt gaan ervaren. Dus ben je daar benieuwd naar? Neem even een kijkje op onze website. Lieve luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en tot de volgende podcast.